onze professor Ernst Verwaal, die zei van ja, de afhankelijkheid en de productie naar het buitenland, maar dat was net het model van neoliberalisme, om juist China moest in de wereldhandelsorganisatie komen, zodat de westerse bedrijven daar konden investeren en eigenlijk al de productie ook naar Noord-Afrika en waar dan ook verplaatsen om dat te verkopen aan, dat was net het model. Dus dit is toch wel het einde van het model, eigenlijk al ingezet onder Trump 1 en nu helemaal volle bak. Ja. En is Europa daarbij mee eigenlijk, want met een goede respons daarop.
Ja, het is natuurlijk helemaal waar dat Trump zelf als politicus een totaal onvoorspelbaar theatrale figuur is. Maar dat neemt niet weg dat er bepaalde elementen kunnen zijn in het beleid die wel degelijk verstandig kunnen zijn. En dat beschermen van de industrie, hoewel hij misschien hele andere doelen heeft dan waar wij nu over praten. Mm-hmm. Dat is natuurlijk denk ik wel een verschil. Maar het idee dat die vrijhandel, dat een soort... Ja, een soort Walhalla is waar iedereen van profiteert. Dat is denk ik een simplificatie die bewust in de wereld geholpen is om een bepaalde groep te helpen. En je kunt ook zien, die Milton Friedman, dat was de grote, moet je zeggen, de lobbyist voor dat idee. Die was ook een Nobelprijswinnaar in de economie. Maar die had een extreem libertaire een visie op economie. Dus voor hem was vrijhandel altijd goed, zelfs als hij oneerlijk was. Hij heeft een heel mooi filmpje in die dat laat zien. Ik geloof dat de tegenstanders laten dat nu ook regelmatig weer zien. En dan zeggen ze, nou kijk, als Milton Friedman het zei, dan moet hij het daar toch mee eens zijn. Maar die man die keek totaal niet naar de aspecten waar wij nu over praten.
Maar enerzijds is wat Trump nu doet net helemaal de zaak, de ideologie van Friedman terugdraaien. En anderzijds heb je daar een Musk die een soort IT-technologie, soort ultraliberalisme invoert.
De overheid totaal uitkleden ook vooral. Ja.
Hoe zit dat?
Nou, als je ook kijkt naar die fabriek van Musk, dan zie je eigenlijk dat een assemblage maakindustrie is. Dus die zetten alleen maar dingen in elkaar. Die maken niet echt dingen. De componenten die komen ook allemaal uit het buitenland. Dus ik denk eerlijk gezegd dat Musk zelf niet blij is met deze politiek. Ik weet niet precies wat de man heeft beoogd met zijn participatie in dit beleid. Maar ik denk niet dat hij een voorstander is van het belemmeren van zijn.
Daarop niet moet je een onderscheid maken tussen enerzijds het budgettekort verminderen en anderzijds het handelstekort verminderen.
Dat zijn natuurlijk twee gescheiden dingen. Ja. Maar in beide gevallen zijn het wel zaken die in die zin met elkaar samenhangen. Dat de overheidsuitgaven in de VS nu vooral worden gefinancierd door de gelden die worden verdiend in de internationale handel. En daardoor kunnen ze dit doen. En dat is toch iets wat als je dat wil afbouwen, dan is dat, zal het een harde slag zijn voor de Amerikaanse economie.
Zijn die overheidsuitkomsten geen belastinginkomsten?
Ja, maar die, zoals u weet, elke Amerikaanse president die zegt altijd twee dingen. U krijgt van alles en u hoeft geen belasting meer te betalen. Dus die filosofie van ik hoef geen belasting, daar is Reagan eigenlijk al mee begonnen. Ik ben nog van de generatie dat ik me Reagan kan herinneren. Maar die begon nog met ik ga de belastingen verlagen, maar hij verlaagde niet de overheidsuitgaven. Dus zo is eigenlijk al dat idee begonnen. En bijna al die presidenten daarna, die hebben hetzelfde gedaan. Dus ze winnen liever de verkiezingen dan dat ze het begrotingstekort verlagen.
Ja. Nu, ik heb eens naar die theorie van die Stephen Miron gekeken. Dus wat hij eigenlijk zegt van kijk, een hoge dollar, dat klinkt leuk, maar dat is in die zin slecht dat onze spullen moeilijk verkocht worden, want de spullen vanuit de Verenigde Staten zijn duur. Dus gaat die maakindustrie naar beneden. En hij zegt dan, ja, en al die mensen worden dan werkloos en gaan aan de drugs en zo. Nu, dat is enigszins overdreven, want het valt blijkbaar nogal heel erg mee, de werkloosheid daar. En die maakindustrie is militair belangrijk, zoals u net zei. Hè. Dus hij zegt van, ja, die dollar zou in waarde moeten dalen. Ja, dat zou voor ons dan positief zijn, omdat we dan meer kunnen exporteren. Maar we willen wel die status als wereldmunt behouden. Nu, daar is blijkbaar in economische kringen zeer smakelijk om gelachen, want dat is zo precies van, we gaan een cirkel vierkant maken. Dat is niet compatibel. Wat denkt u daarvan?
Ja, hij zegt er nog iets bij. Hij zegt, de landen die daaraan mee gaan werken, die mogen dan ook mee profiteren van de Amerikaanse verdediging.
Ja, dat is zijn strategie om dat te bereiken. Hè? Maar gewoon het principe van dat je een munt in waarde laat dalen, maar toch de status van wereldmunt behoudt.
Ja, dat kan als de andere landen zouden meewerken. Want bijvoorbeeld heel veel landen die hebben dus Amerikaanse dollars in bezit.
Ja.
En die zouden ze kunnen verkopen natuurlijk. En als ze dat op de markt brengen, dan kan dat tot een verlaging van de waarde van de dollar leiden. Die is overigens nu aardig aan het dalen. Misschien om andere redenen.
Om andere redenen. Ja, want daar kom ik dan.
Daar
kom ik dan verder bij. Wat hij dan inderdaad zegt is: van kijk, er moet een soort wereldpact komen. Hè? En dat heeft hij dan nu al genoemd naar het buitenverblijf van Trump. Hè?
Ja.
Dat is het. Hoe heet het? Het
Mar-a-Lago.
Ja, pact. En zijn theorie is dan inderdaad: in dat pact staat dan dat die deelnemers, dat zijn de Europese Unie, China, Japan, de grote spelers, dat die allemaal ervoor tekenen om hun dollarreserves te verkopen. Dan daalt die dingen in waarde. En in ruil daarvoor krijgen ze dan garantie op militaire steun. Maar er zit nog iets in het pact, namelijk dat die mede-ondertekenaars allemaal grote leningen aan de Verenigde Staten moeten geven op looptijden van soms wel meer dan 100 jaar en renteloos. En dat is natuurlijk dat je denkt van waarom zou iemand dat doen? Maar een belangrijk element aan die theorie is dat hij zei van ja, je moet dat heel geleidelijk doen. Hè? Die import, die tarieven op import langzaam verhogen. En terwijl Trump nu als een idioot, de ene dag zegt hij het is zoveel procent, de volgende dag is het weer niet, dan is het weer wel. Dus ik denk niet dat die meneer Muran zo gelukkig is met de manier waarop Trump met zijn theorie aan de slag is gegaan. Plus dat ik ook ergens de theorie las dat het gewoon misschien sane washing is, wat wij nu aan het doen zijn. Wat betekent dat Trump eigenlijk gewoon gek is. En dat de mensen gewoon dan liever niet geloven en dan proberen om daar toch maar een theorie op te plakken die enigszins zou kunnen verklaren waar dat hij mee bezig is.
Ja, dat zou kunnen, maar de basisuitgangspunten zijn natuurlijk wel degelijk hetzelfde. En er is natuurlijk een ander vraagstuk van als je dat wil bereiken, kun je dat wel doen met op een geleidelijke schaal? Want dat veronderstelt dat iemand anders met u wil meewerken. En zoals u ook met de gasleveranties hebt gezien, meestal gaan die zaken met enorme schokken.
Ja.
En omdat de andere partij niet van plan is om met u mee te doen. Dus u krijgt een conflict. Dus ik vind dat betreft, dat het nu zo uit de hand loopt, is denk ik eigenlijk niet goed te voorkomen. Wat je ook heel vaak hoort, dat is een argument wat ook heel vaak tegen zijn beleid wordt ingebracht. Dat is, hij moet eigenlijk heel gericht die invoerrechten toepassen. Bijvoorbeeld China wel en Duitsland niet. Maar ja, dat is een leuk verhaal, maar wij weten uit onderzoek dat dat ineffectief is. Want het enige wat dan gaat gebeuren, dat is
dingen
dat
verschuiven,
de handel van de VS gaat verschuiven naar Duitsland. En dat dus voor het handelstekort van de Verenigde Staten dat geen enkel effect zou hebben. Dus er is eigenlijk geen leuke manier om dit te doen.
Ja.
Ik had naar... Ik vind het altijd interessant om Yanis Varoufakis te horen, dus de voormalige minister van Financiën van Griekenland. Dat was een interview van hier gisteren en die zei, die heeft blijkbaar die Mirren ook goed beluisterd. En want dan zei hij inderdaad van, ja, eigenlijk zijn die tarieven nu maar een soort voorzet of schot voor de boeg. En daar dan starten we onderhandelen. Ja. En uiteindelijk is de bedoeling om kapitaal naar de VS te krijgen. En dan heb je bijvoorbeeld die maatregel die je daarnet aanhaalde, iets die dus uit het script komt van die Mirren, was het zeker, hè? Ja. Ja. En hij zegt, ja, per land zal het scenario misschien anders zijn. Aan de Duitsers zal bijvoorbeeld gezegd worden, we gaan de tarieven verminderen voor Europa, als je dus niet tegenhoudt dat je industrie naar de VS loopt. Terwijl voor de Japanners zal het iets anders zijn.
Ja, er speelt denk ik ook mee dat die... voor Miran het heel belangrijk is natuurlijk dat die basis evenwichtigheden herstellen. En dat vergt gewoon een ingrijpende periode van transitie voor de Amerikaanse economie. Dat is eigenlijk in de historie nog niet eerder voorgekomen. Dus ja, het is ook wel een heel ingewikkeld vraagstuk.
Nu, het hele uitgangspunt is ook iets wat ik een beetje zielig vind natuurlijk. Namelijk dat de Amerikaanse hegemonie de laatste decennia zowat is aangetast. En blijkbaar vinden ze dat dat een soort geboorterecht is of zo. Van wij moeten nu eenmaal de baas zijn. En als daar iets aan tornt, dan... En dat is dan, wordt dan door, Trump vertaald met they whip us off. Ja, dus dat betekent, wij mogen niet meer... Ik wil de grootste zijn. Is het niet een beetje idioot dat je ervan uitgaat dat dat een soort gegeven is? Dat je de boel kunt beheersen?
Ja, en dat zal een hard gelach zijn als je ziet dat je al niet meer de grootste bent natuurlijk. Want China is al groter dan de Verenigde Staten. Dat verschil wordt alleen maar groter.
Nu even tussen haakjes over China. Wij zijn dat zowat uit het oog verloren, maar ik heb eens lang geleden een heel interview over China gedaan. Voordat daar die hele communistische periode begon, was dat al zo ongeveer de grootste producteur van de wereld. Die exporteerden enorm veel.
Zeker. China was zelfs een van de medeoprichters van de vrijhandel na de Tweede Wereldoorlog. Het is alleen maar doordat het regime is vervangen. Chiang Kai-shek is vervangen door Mao Zedong. En die heeft zich teruggetrokken eruit. Maar oorspronkelijk waren zij een van de oprichters. En toen was China inderdaad al behoorlijk groot qua economie. Maar als je kijkt vanaf 1600, in die periode, het overgrote deel van die periode, was China de dominante producent in de wereldeconomie. Dus dat probleem van die onevenwichtigheid bestaat al heel lang. Ook de opiumoorlog, die heeft ook een deel daarmee te maken gehad. Die oorlog begon eigenlijk om de handelsevenwicht te herstellen met China.
Herstellen, ja, voilà.
Door opium te verkopen aan Chinezen.
Wat Varoufakis ook zegt, ik moet misschien een paar van die stukjes laten horen, maar wat hij ook zegt is dat China er eigenlijk niet al te veel mee in zit met die tarieven, omdat ze eigenlijk op het punt gekomen waren dat ze de interne consumptie moesten doen stijgen. Dus als dat nu op een gedwongen manier gebeurt... Misschien niet ideale timing, maar op zich is dat geen massaal probleem, aangezien ze toch van plan waren om die interne consumptie te doen stijgen, waardoor dat handelstekort of overschot van hun kant dan toch zou verdwijnen. Voor Europa daarentegen is er wel een probleem volgens hem, omdat wij niet onze eigen internetgiganten en wat dan ook hebben ontwikkeld en onze industrie hebben laten vertrekken. Dus voor Europa is het wel een probleem.
Ja, ik denk
is dat
ook,
een correcte analyse? Heeft. Ja.
Voor Europa veel groter probleem is dan voor China. Maar hopelijk wordt er in de onderhandelingen toch rekening gehouden met...
Misschien wil ik toch, het is het laatste ambities. Stuk, wil ik misschien toch eens laten horen, want hij zegt dan wat er volgens hem moet gebeuren. USB staat, want ik kijk of dat lukt. Hè. Het is een minuut of zo.
If the dollar becomes less valuable over time... Could another currency not emerge?
Well, the only other currency that could emerge is the Chinese currency.
Yeah.
But China doesn't want that. China is utterly reluctant to internationalize the yuan. They don't want to do it. They are very conservative, and I think that the United States can bank on that conservatism of the Chinese. Look, in the 1970s, think of the Nixon shock. It's important to compare the Trump shock with the Nixon shock. What did Nixon want to do? To devalue the dollar in order to make it even more hegemonic as the reserve currency of the world. He succeeded in doing it. So there is a precedent. Whether Trump will succeed in repeating that success by Nixon, that's for us to observe and even to act, because I'm still in politics. For instance, it will depend on whether the European Union finds the wisdom, instead of talking to the Chinese about tariffs, to coordinate with the Chinese to have a stimulus program, because there is a serious fear of recession both in Russia, in China, and in Europe. So if they could coordinate with the Chinese on that, if they could cooperate financially, if they could create swap lines between them, then Trump would find it very difficult to beat together the European Union and China. But I don't think that the European Union has the wisdom that is necessary in order to see this opportunity to strike a deal with China.
Dat was Yanis Varoufakis een tiental dagen geleden in een interview op BBC of zoiets. Dus het eerste stukje begint hij maar opnieuw te zeggen van wat Trump doet is eigenlijk al is vergelijkbaar met wat Nixon gedaan heeft in 1971, maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Maar het komt er ook op neer een fundamenteel economisch probleem van het land eigenlijk om te draaien naar een voordeel. Dus dat doet hij ook. En of dat Trump daarin zal slagen, hangt af van onze respons. En hij suggereert om in plaats van ook te gaan beginnen tarieven op te leggen of te verhogen met China, om toch eerder...
En met de Verenigde Staten bedoelde?
Om in plaats van als respons ook verder handelsbarrières met China, zoals de VS, om die te gaan opleggen. Ja, maar er is een risico. De producten die China niet naar de VS kan sturen, zullen mogelijk naar Europa gaan, waardoor er een neiging zal zijn vanuit Europa om ook de handelstarieven daar verder te doen stijgen. Maar je zegt van, daar moeten we mee opletten. En er moet meer een soort overleg en geconcerteerde respons komen op die strategie van de VS.
Dus een beetje dat de landen buiten de VS de rangen sluiten om die schok op te vangen. Dat is natuurlijk het grote...
Dat we niet de fout maken om...
Onderling...
En dat heb ik al ook elders gehoord, om een globale handelsoorlog te beginnen. Dat de VS die start van zijn kant, maar niet... helemaal te gaan en in tegendeel dus naar een soort aanpak samen te gaan. Maar dat is natuurlijk wel moeilijk, want ja, China is dan, wordt toch ook hier gezien altijd als de vijand.
Een beetje wel, hè?
Ja.
Met gewoon weer andere belangen, dus dat is ingewikkeld. En er zit natuurlijk ook nog bij dat het niet alleen de sterke dollar is die een probleem vormt, maar ook de toch wel actieve politiek van veel Aziatische landen om bewust de munt te devalueren. Hun eigen munt, heb ik het dan over. Dus valutamanipulatie bestaat wel degelijk. En dus het is niet alleen een probleem van een sterke dollar, maar de Europese industrie heeft ook last van muntmanipulatie.
Ja,
praat ik nog niet over andere handelsbarrières, die ook door Aziatische landen zijn heel goed in non-tarifiaire barrières, die je niet zo goed kunt observeren. Nou, je kent allemaal het voorbeeld van de importbeperking die Japan heeft opgelegd voor... Duits skimateriaal. En als argument werd gegeven dat de sneeuw in Japan anders zou zijn.
maar dat is wel eigenaardig. Dat ging die vlieger dan wel op. Want de vangst van dolfijnen werd dan... het verbod op de vangst van dolfijnen of slechte visvangstmethodes, omdat die dolfijnen gevangen, dat werd dan door de Wereldhandelsorganisatie verboden. Maar
niet.
Dat soort nonsens zou dan wel passeren. Of het werd gewoon genegeerd, want de Wereldhandelsorganisatie is min of meer dood. Hè.
Ja, dat wou ik eigenlijk vragen, inderdaad, die Wereldhandelsorganisatie. Hoe reageert die nu op wat dat er met Trump allemaal...
Daar kunt u wel... Ik denk dat China ook actief bezig is om rechtszaken daar nu te starten. Dat gebeurt wel degelijk. Een van de problemen ervan is dat bijna alle landen in de wereld wel regels overtreden. Dus als u rechtszaken start, kan dat ook als een boemerang werken. Dus dat is een van de redenen waarom landen niet zo snel geneigd zijn om te beginnen aan die zaken.
Maar, ja, dus dan is die organisatie eigenlijk leeg. Dat is een lege doos.
Het probleem is dat rechters alleen benoemd worden als iedereen daar toestemming voor geeft. En als Amerika bijvoorbeeld... een vacature openlaat, ja, wie gaat er dan beslissen? Ja. En ze kunnen kunstmatig eigenlijk ook rechtszaken tegenhouden. Door geen rechters te laten benoemen. Ja, het is een merkwaardig...
Dat is wat er gebeurt, denk ik. Dat is een soort arbitragecommissie of zo, een overlegorgaan, waar er al 5 jaar of langer geen rechters meer benoemd zijn.
Ja. Ja, dat is dat is door het doel bewust gedaan. Dus niet omdat ze geen rechts kunnen vinden.
Maar dat heeft ook Biden niet ongedaan gemaakt. Misschien is dat begonnen tijdens Trump, maar dat is ook Biden.
Dat is ook, denk ik, een toch wel een misverstand. Men denkt vaak dat Trump begonnen is met dat protectionisme. Maar protectionisme is al heel oud in de VS. En Biden heeft ook heel veel protectionistische maatregelen die Trump in zijn eerste termijn heeft ingevoerd, gewoon in stand gelaten. En zelfs zijn...
Inflation Reduction Act,
dat wordt ook gezien als een duidelijke handelsbarrière. Want u krijgt alleen die bedragen voor die investeringen als u in de VS produceert. Dus bedrijven al, Europese autobedrijven moesten verplicht productiemaatschappijen beginnen in de Verenigde Staten om toegang te krijgen tot de gelden van die Inflation Reduction Act, wat natuurlijk een duidelijke verstoring is van de, ja, van de handelsverhoudingen.
Of ja, van de, wat dat men dan vrijhandel noemt.
Het is van alle tijden eigenlijk, dit soort...
Ja.
Het is alleen wel, denk ik, dat er een zekere onevenwichtigheid is vanwege die valutamanipulatie en non-tarifaire belemmeringen.
Er stond ook in het artikel, of in een artikel dat ik las, dat Mirander ervan uitgaat dat de vorige termijn van Trump, dat er tijdens die vorige termijn ook heel succesvol hogere importtarieven werden opgelegd, terwijl dat eigenlijk heel veel geld heeft gekost aan de Verenigde Staten. Dus dat was eigenlijk helemaal geen succesvolle move.
Nee, zeker niet. Het heeft wel maar dat is denk ik, als u de vrijhandel vermindert, zal het wel degelijk welvaart verminderen. Maar ik moet daar gelijk bij zeggen dan dat een deel van de Amerikaanse staalindustrie wel degelijk gered is door die maatregelen. En dat is een van de redenen waarom ze nog iets kunnen maken voor Oekraïne. Konden. Uh-huh. Want dat willen ze ook stoppen, heb ik begrepen.
Ja.
Maar in het verleden konden ze nog iets maken. En dat hadden ze zonder die staalindustrie niet gekund. En ze waren hard op weg om die hele staalindustrie te elimineren.
Nu nog een ander argument tegen de theorie is van ja, de maakindustrie terughalen. Er zijn een hoop mensen die goede salarissen hebben in de dienstensector en die helemaal niet staan te springen om terug aan de lopende band in een fabriek te gaan staan.
Dat is zeker waar. Dat is enorm het is heel gemakkelijk om maakindustrie te elimineren. Het is gigantisch moeilijk om het op te bouwen.
Ja, dan moet je eigenlijk weer grote massa's totaal aan aan willekeur overgeleverde proletariaat hebben of zoiets. Straks gaat hij al die migranten nog terughalen om in de fabrieken te laten werken.
Ja, maar ook de opbouw van kennis bij productietechnieken duurt vele malen langer dan bij diensten.
Ja.
Dus dat is echt wel iets wat heel moeilijk is weer op te bouwen. En ja, is het verloren, dan is het verloren waken.
Heb je een visie op wat de Europese Unie nu doet of zou moeten doen of beslist heeft of zou moeten beslissen in verband daarmee?
Ja, ik zou zelf graag zien dat ze de maakindustrie gaan beschermen.
Ja, maar dan zeggen ze dat ze mee bezig zijn, bij wijze van spreken, maar dan op een andere manier of verder gaan?
Nou, gelukkig hebben ze nu vorig jaar ook echt een invoerrecht ingevoerd voor CO2-uitstoot van import.
Ja, met de CBAM, de grensheffing. Ja.
Dat is een correctie voor de kosten die de Europese bedrijven al vele jaren maken.
Ja.
En ook een beperkte correctie. Dus ik zou zeggen, het is nog steeds niet helemaal egaal. Maar eindelijk doen ze wat, na jarenlang de Europese industrie een achterstand gezet hebben.
Maar op dit moment is het heel erg, ik lees bijna wekelijks verhalen van sluitingen of vertrekken of zo.
Zeker. Ja, want het is niet alleen de CO2-uitstoot die natuurlijk extra kosten oplevert. Er zijn heel veel andere maatregelen. Die veel meer kosten opleveren.
Ja, of ook al die protectionistische maatregelen die wel door dan de VS en China genomen worden. Hè?
Dan wordt het nog moeilijker om te concurreren. Dus dan moet je wel iets gaan doen voor je eigen industrie ook. En ja, wat we net ook al zeiden, als je de industrie verliest. Ja, die kennis die bijvoorbeeld in België is opgebouwd op het gebied van chemie en de plasticindustrie. Dat is generaties kennisaccumulatie. Wat je dan verloren laat gaan. Ja, als u over 20 jaar bedenkt, dat had ik toch eigenlijk niet moeten doen. Dan heeft u een heel groot probleem.
Ja, want ondertussen is er natuurlijk van alles geëvolueerd en ben je de draad kwijt.
Ja, BASF heeft nu aangekondigd een paar weken geleden dat een carbon capture installatie, je kunt daar nu voor of tegen zijn, maar het haalt wel de CO2 naar beneden, dat die uitgesteld wordt, die investering. Het is geen sluiting gelukkig van het bedrijf, maar het is natuurlijk... Ja, op lange termijn is dat ook niet houdbaar als je de emissies naar beneden wil doen. Dus dat gaat toch niet de goede richting uit. Dus,
nee, ik denk dat inmiddels ook wel, ook door de Oekraïne-oorlog, maar ook door de uitdagingen van de duurzaamheid, het besef meer doordringt dat de maakindustrie essentieel is voor een land. Okay. En voor het overleven van een land.
Oké. Goed, we zullen het hierbij laten. Bedankt voor uw komst naar de studio.
En, dank u wel.
Misschien tot bij gelegenheid.
Ja.